deze mooie, stralende morgen. Het was een plezier om hier naartoe te rijden over die prachtige zonnige wegen. Mooie natuur, lichtgroen, kleur van het voorjaar. In de loop van het jaar wordt het allemaal wat donkerder. En dan begint het weer opnieuw. De kringloop van het leven. Ik vind het fascinerend mooi. En we hebben er net al van gezongen. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Ik wou het vanmorgen eens hebben over de zon. Er is nogal wat te doen. Over de zon de laatste tijd. Heel veel specialisten. Hele knappe koppen. Zeggen daar hele belangrijke dingen over. Toen dacht ik van, zou het woord zon in de Bijbel ook voorkomen? Oh, vast wel. Een keer of 140. Toen denk ik van, als we gaan kijken wat er allemaal over de zon staat. En als je dan over loopt na te denken. En dat duurt dan altijd wel een poosje bij mij. Voordat ik daar een beetje een lijn in vind. Dan kom je erachter dat het prachtig mooi over geschreven wordt. En dat wij als mensheid eigenlijk op dit moment volledig afhankelijk zijn van de zon. Hij geeft alles wat we nodig hebben. Daar rijdt onze auto op, de fossiele brandstoffen, daar stoken we de kachel mee. Daar halen we aardgas vandaan wat ontstaan is door de zon. Die geeft ons licht en warmte, UV-straling en alles wat erbij komt. Dat is mooi. De eerste tekst die ik met u daarover graag wil lezen is Psalm 104, vers 19 tot en met 20. Ik begin bij vers 19, dat is pagina 902 als je een HSV hebt. Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden. De zon weet wanneer hij ondergaat. U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht. Daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten. De jonge leeuwen brullen om een prooi en verlangen naar van God hun voedsel. Wanneer de zon opgaat, trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun holen. De mens gaat dan op weg naar zijn werk, naar zijn dienstwerk, tot de avond toe. Zo zie je dat de zon bepaalt ons levensritme. De zon bepaalt de seizoenen. De zon bepaalt dag en nacht. We laten onze klok erop gelijk lopen. We hebben een zonnejaar. En zo is alles geregeld door de zon. En het mooie is dat de Heere God degene is die de zon bedacht en schiep. En het was eigenlijk ook niet helemaal nodig in het begin. Hè? Want dan lees je in de Bijbel in Genesis dat God zegt er zij licht. Er zij licht. Drie woordjes. En daar was dat licht. En dan later wordt de zon geschapen. En dan vraag ik me daarna, wat voor licht was dat in het begin? Dat moet goddelijk licht geweest zijn of zo. Ik kan het verder niet definiëren, hoeft ook niet. Maar dat is wel iets wat dan mijn gedachten opkomt. Goddelijk licht was er dus al. En dan een paar psalmen verder, psalm 136. Vers 7 en 8 gaat ook over de Heere God. En wat hij allemaal gemaakt heeft. Dan staat er in vers 7. Die de grote lichten maakte, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De zon tot heerschappij over de dag, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En de maan en sterren tot heerschappij over de nacht, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Ja, datgene wat hij ons geeft in de schepping, dat is allemaal zijn goede tierenheid. Hij tiert van goedheid. Hè? Dat is allemaal bedoeld ten dienste van de mens. En de zon bepaalt echt inderdaad gewoon alles in ons leven. En dat staat ook prachtig mooi in Prediker beschreven. Alles wat een mens uitspookt, hè, Prediker, psalmen, spreuken, Prediker, even naar Prediker. Dat gebeurt allemaal onder de zon. En dat woordje zon komt in Prediker buitengewoon veel voor. Het begint in het eerste hoofdstuk al, vers 3. Daar staat, welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zoegt onder de zon? En alle werkzaamheden die daarvan beschreven worden in Prediker. En alles wat Salomo daarover schrijft, dat is allemaal onder de zon. En dat komt inderdaad wel 37 keer voor in Prediker. En later in Matthäus Evangelie ook lezen we dat hij laat zijn zon opgaan voor slechten en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En zo bepaalt de zon ons hele leven. En je kunt er ook een zonnewijzer van maken en dat wordt in de Bijbel ook over geschreven, Agas. Die heeft een zonnewijzer gemaakt. Hiskia maakt daar gebruik van. Hiskia die wordt op een gegeven moment ziek. Je kent het geschiedenis. Hij ligt op sterven. Hij hoort van de profeet. Je wordt niet weer beter. Wend er maar aan. En maar net als de profeet het tuinhekje uitgaat, dan zegt de Heer God, ga maar terug. Zeg maar tegen hem dat hij er 15 jaar bij krijgt. En dan moet er een bewijsvoering komen. En dan laat de Heere God de schaduw op de zonnewijzer van Agas 15 treden teruggaan. Moet je even voorstellen. Weet je, de Heere God heeft dus de zon gemaakt en het hele protocol voor de zon, het opgaan en het ondergaan, wat hij uitstraalt aan licht en warmte en UV-straling en alles wat erbij komt. Maar de zon hoeft zich niet te houden aan dat protocol, want de Heere God is de baas. Hij laat een schaduw op de treden van de zonnewijzer van Agas 15 treden achteruit gaan. Ja, en dan hoor je van die verhalen van mensen die heel knap zijn van ja, maar dat kan helemaal niet, want dat draait en de aarde draait om de zon en dat is het samenspel van planeten en dat is in evenwicht en dat kun je niet verstoren. Als de Bijbel het zegt, dan is het zo. Dat de Heere God dat protocol gemaakt heeft, hoeft hij zelf zich niet te houden aan dat protocol. En dat is natuurlijk wel vaker voorgekomen, met een grote veldslag beschreven in Jozua, dat de Israëlieten zijn aan de winnende hand. En dan zit Jozua eens even te kijken en die denkt, ja, wacht even, we zijn aan de winnende hand, maar de zon gaat onder. En dat moet niet. En dan bidt hij tot de Heere God en dan staat de zon stil. 12 uur lang, midden op de dag, staat de zon stil en wordt de dag plotseling van 24 uur een heel stuk langer. De Heere God doet dat. En als wij dat dan horen en als we dat dan lezen, vooral de laatste tijd, dan zegt er alle knappe kop, ja, maar dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Maar dat is wel zo. En dan is het mooi als je daar eens een beetje verder kijkt, als je neus lang is en je leest wat geschiedenisboeken. Dan blijkt bijvoorbeeld in de geschiedschrijving van heel veel oude volkeren, die gebeurtenissen, dat er plotseling een dag was die wat langer duurde, dan blijkt die allemaal gewoon vastgelegd te zijn. De Chinezen die zeiden van ja, de zon kwam een beetje op, maar het schoot niet op, het bleef maar schemeren, het schoot niet op. De koeien werden wakker en iedereen wou eten en ja, het werd niet wakker, het werd niet licht. En in Zuid-Amerika en de volken, de Azteken en zo, en de Sumeriërs ook, en de Arabieren ook, die hebben allemaal geschiedschrijving op klei. En die schrijven, ja, het was nacht en het bleef maar nacht en het bleef maar nacht. Hoe kan dat nou? Ja, en dan gaan wij met onze grote computersystemen dat allemaal narekenen en dan, ja, dan komen we toch ergens op een punt waar het niet helemaal klopt. Ja, wij wisten dat al. Gelovigen hoeven die bewijsvoering helemaal niet. Wij weten dat. Wij geloven dat sowieso wel. En dan is het wel heel mooi dat je in sommige boeken dan leest dat er onder die knappe teams van bij de NASA voor al die dat allemaal narekenen, dat daar dan toch ook wel een paar gelovigen tussen zitten die dan bij zichzelf denken, ja, maar wij weten wel hoe dat komt. En dat er toen rond 4 voor Christus een ster geweest is richting Bethlehem en zo. Dat daar een bepaalde iets geweest is met de sterren, ja. Ze komen dat wel tegen in de berekening, maar ze weten niet hoe dat komt. Wij weten dat wel. De koning der koningen is geboren, onze verlosser is geboren. Aangekondigd al, uitvoerig beschreven, in Micha zelfs de naam van de plaats waar hij geboren is. En al die dingen die overdrachtelijk in het Oude Testament beschreven staan over wat er later gaat gebeuren, wij weten dat. Want wij hebben een hele complete Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament. Wij kunnen terugkijken en wij kunnen tot de conclusie komen dat bepaalde gebeurtenissen een overdrachtelijke betekenis hebben. Als Rachel zwanger is, hoogzwanger, en ze gaat baren en ze is in Bethlehem in de velden van Efrata, dan baart zij daar in de velden van Efrata. En de zoon die geboren wordt, daarvan zegt zij, man van mijn smarten moet hij heten. En dan zegt de vader, nee, man van de rechterhand. En dit is gewoon gebeurd. En zo staat het er gewoon. Maar wij weten, de man van smarten, dat is een beeld van de Heer Jezus Christus. Hij is de man van smarten, beschreven in Jesaja. En hij is degene die later opstond en glorieus aan de rechterhand van de Vader zit, de zoon van de rechterhand. En hij is een beeld van de Heer Jezus Christus toen. Dat wisten de mensen, de profeten van het Oude Testament niet. En dat wisten de mensen, de discipelen en de apostelen in het Nieuwe Testament, de Evangelie, ook niet. Want hij was nog onder hun. Pas toen hij opstond en dat achteraf beschreven is dat hij zit aan de rechterhand van God in de hemel. Ja, en dan gaat het lampje branden. En zo zijn al die gebeurtenissen in het Oude Testament, hebben allemaal een overdrachtelijke betekenis. En ook de dingen die geschreven worden over de zon. Wat de zon allemaal met zich meebrengt en wat de zon allemaal voor ons regelt. En waarvan we eigenlijk helemaal niet meer zo goed weten hoe dat zit. De Heere God heeft dat allemaal geregeld, want de zon levert alles. Warmte, licht. En door de fotosynthese op de groene bladeren van de bomen gaat het allemaal groeien. Dan gaat er zelfvermenigvuldiging, er worden stoffen in opgewekt. En dat gaat al eeuwen gaat dat op de goede manier. En dat gaat feilloos en dat groeit allemaal. En dan regelt de zon. Als de zon er niet zou zijn, dan zou dat anders gaan. Maar zo heeft de Heere God dat gedaan. En die warmte die zien we niet, die warmte die voelen we op onze huid. Dat is die infrarode straling. En de zon die stuurt nog veel meer licht uit, ook bepaalde ultraviolette straling. En dat klinkt een beetje eng, maar dat is het niet, want de ultraviolette straling wordt in onze huid omgezet in vitamine D. Dat is wel belangrijk dat we dat weten, en daar zijn we vorige eeuw achter gekomen, want in de vorige eeuw, toen vielen er nog ongeveer 100.000 doden in Europa aan de tuberculose. 100.000 doden gemiddeld per jaar in Europa en het noordelijk halfrond. En toen kwam er een wakkere Duitse arts erachter dat de UV-straling van de zon rechtstreeks op de huid, zonder glas, dat is ideaal, dan word je genezen. Geen bijwerkingen, kost niks. En toen zijn ze sanatoria gaan bouwen in Zwitserland, op het zuiden, op 1200 meter hoogte, op 1600 meter hoogte. Waarvan iedereen zegt, als je daar bent, dan moet je heel veel zonnecrème opsmeren. Sunblockers hebben ze het over, allemaal chemische troep, niet doen. En ja, dat werkt ook desinfecterend. Als je zonnestraling, UV-straling rechtstreeks in een ziekenhuis laat stralen, dan heb je nooit bacteriën. Want UV-straling werkt fantastisch, bacteriedodend. Dat weten ze tegenwoordig niet meer. Ze gaan tegenwoordig de ziekenhuizen schoonmaken met chemische troep. Met alle gevolgen van die, allerlei ziekenhuisbacteriën die resistent zijn tegen alles. Als ze daar gewoon de zon binnen laten, dan was het geen probleem geweest. De Heere God, die wist dat. Die heeft dat. Zo heeft hij dat gemaakt. Zo heeft hij dat gemaakt. En de zon doet nog veel meer. Hij straalt een heleboel dingen uit die wij niet zo goed zien. Hij bepaalt ook ons klimaat. En dat is ook een beetje onbekend. Want ja, over het klimaat is natuurlijk veel te doen. En daarom ben ik ook dit onderwerp begonnen. En dan vind je allerlei leuke voorbeelden op internet van zonnevlekken. Zonneuitbarstingen, hè? Dat zijn van die grote sliert, zonnevlammen. Duizenden kilometers lang die om de zon heen zich bevinden. En de activiteit daarvan, die bepaalt in hoge mate het klimaat. En ik heb daar een plaatje van meegenomen. Misschien kun je even het plaatje laten zien. Kijk, dit is dus een tabelletje vanaf 1600 tot 2000. En dan zie je dus al die pieken en die dalen en die pieken en die dalen. En die hebben een periodetijd van ongeveer 11 jaar. Dus 5,5 jaar op en 5,5 jaar af. Dat is dus niet de felheid van de zon, maar dat zijn alleen de uitbarstingen. En dan zie je dus zo van 1750... tot 14 nog wat, hebben we een periode gehad van bijna geen zonnevlekken. En dat noemt men het maander minimum. En we hadden in die tijd een periode van 70 jaar onafgebroken, 70 jaar, met verschrikkelijke lange en koude winters. Het was zelfs zo dat in Nederland, waar op dat moment 95% van de bevolking werkzaam was in de agrarische sector, allemaal kleine boertjes, in Nederland hadden we honger, hongersnood in Nederland. De gemiddelde temperatuur in ons land zakte meer dan 2 hele graden. Nu zitten ze te zeuren over een 10e graad. En hoeveel miljard moet je daarvoor besteden om dat te bewerkstelligen? Maar toen had je dus, omdat de natuur dat zo regelde, 70 jaar ijskoude winters. Al die prachtige schilderijen uit die tijd laten ook zien. Veel mensen op het ijs en allemaal mooie grote winters. Dat hebben we niet meer. En het volgende plaatje, mag ik dat even zien? Dat is de laatste paar jaren en de rode streepjes onder de lijn, die geven aan de Elfstedentochten. En dan zie je dus dat de Elfstedentochten altijd zo'n beetje zijn op het minimum van dat aantal zonnevlekken. Dus ze hebben helemaal niks te maken met wat wij allemaal uitspoken, of we nou heel veel CO2 in de lucht spuiten of wat dan ook. Je ziet gewoon op het minimum van de activiteiten van de zon, dan is dat een Elfstedentocht. En de laatste tijd laat de zon het een beetje afweten. Hij is rustig. Je mag hem wel weer weghalen hoor. Maar geef even een idee dat datgene wat we tegenwoordig via de media op ons afgestuurd krijgen, dat het volledig bezijdende waarheid is. Dat het helemaal niets te maken heeft met iets wat wij uitspoken. Toen in 1920, 1930 de hele wereld stoommachines ging uitvinden. Met enorme wolkenpakketten uit de schoorsteen. Er werden kolossale hoeveelheden steenkool gestookt, toen hadden we koude winters. Dat betekent dat toen warmde de aarde helemaal niet op. En nu doen we een stuk schoner en nu warmt de aarde zogenaamd wel op. Ja, dat hebben wij dus niet de hand in. Ik vind het heel bijzonder om erachter te komen dat de Heere God gewoon die dingen geschapen heeft speciaal voor ons. Want alles wat wij doen en alles waarvan wij leven, alles wat we eten, is allemaal van oorsprong via van de zon. Alle benzine die wij verstoken en de turf en het gas en de olie en alles wat we gebruiken en alles wat groeit en alles wat we eten, komt allemaal via de zon. En de zon heeft de Heere God geschapen, toen was het al licht. Er zij licht en er was licht. En daarna schiep hij de zon als extra. En wij lezen straks in het Nieuwe Testament, in de Openbaringen, dat op een gegeven moment er een tijd zal komen dat er een nieuw Jeruzalem is. En dat de Heere God op de troon zit. En dat dan de zon en de maan niet meer nodig zijn. En er is wel licht. Tot genezing van de heidenen. En er groeit nog van alles dus. Dan wordt het nog mooier en nog beter. De Heere God heeft macht over de zon. En de zon hoeft zich er niet aan te houden. En al die dingen die wij geleerd. En er zijn ook heel prachtige uitdrukkingen in de Bijbel over de zon. Dat ontgaat ons vaak. Maar bijvoorbeeld in Psalm 50 staat dan. Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. Zij de naam van de Heere geprezen. Dat betekent van overal, overal. Jesaja 45. Ik ben de Heere. Dat moeten we even lezen. Jesaja 45. Dat is een mooie tekst. Ik heb alle 140 teksten even opgezocht in Gods woord en nagekeken. En dat is wel heel bijzonder wat er allemaal van geschreven staat. Maar wat te veel voor één morgen. Jesaja 45, vers 5. Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al die dingen. Prachtig mooi. En dat vind ik ook zo bijzonder dat daar staat, ik formeer het licht en schep de duisternis. Want de Heere God is het licht en dat formeert hij, dat geeft hij een bepaalde vorm. Hij geeft daar vorm aan en hij schept soms, als dat nodig is, tijdelijk duisternis. En hij, van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat en buiten mij is er niets. En dan Malachi, een van de laatste boeken van het Oude Testament. Zacharia Malachi. Malachi 1. Daar staat ook van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker, mijn naam zal groot zijn onder de heidenvolken, zegt de Heere van de legermachten. En dat is dus over de hele wereld, van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat. En dat is eigenlijk dus een continu proces. Wij hebben nu prachtig mooi, de zon staat in de hemel, maar even verder westelijk, daar is het nog is het morgen en daar wordt het langzaam licht. En even verder oostelijk is het alweer een beetje aan donker worden. Dat is een continu proces. Dat is het opkomen en ondergaan van de zon, is een continu proces. En zijn naam zal blijven voor eeuwig, zolang er zon is. Het staat ook in Psalm 72. En dan, ja, inderdaad, we hebben het al even gehad over die ultraviolette straling. Daar wordt een klein beetje geheimzinnig over gedaan, alsof dat ongezond zou zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want die huid van ons die is zodanig gemaakt door de Heere God, als daar UV op komt, dan wordt het omgezet in vitamine D. En dat hebben we nodig. En wij leven hier in het noordelijk halfrond en we hebben gemiddeld wat minder zon als in Aziatische landen en zo. Dus dan zie je dus ook dat mensen uit Aziatische landen die hier naartoe gaan emigreren en die dan dus in de loop der jaren minder zon krijgen, dat die meer ontvankelijk zijn voor bepaalde ziektes dan wij. Omdat die dus gewend zijn meer vitamine D te ontwikkelen in hun huid. Maar ja, zo zie je dat. Dat is een bijkomstigheid van iets wat de mens onderneemt en wat de mens eigenlijk niet zou moeten ondernemen. Maar je kunt er ook te veel van krijgen. Je kunt ook een zonnesteek oplopen. Als je zonder iets op je hoofd in de loeiende hete zon gaat staan. En dan in de Bijbel wordt dat ook beschreven, dat er een klein jongetje geboren is en dat hij bij zijn vader op het land gaat kijken. En dat hij op een gegeven moment roept, mijn hoofd, mijn hoofd. En dan wordt hij thuisgebracht en dan blijkt hij dat hij overleden is. Dat kan, zonnesteek, overal waar te voor staat, dat kan fout gaan. Maar Psalm 121 schrijft daar ook over, dat er een nieuwe tijd komt, dat de zon u niet zal steken. Psalm 121... Psalm 121, een hele kleine psalm. God bewaart zijn volk, heeft de vertaler erboven gezet. En ik sla hem helemaal in verlezen, die psalm. Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal u uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Prachtig mooie psalm. Er zit een heleboel aan vast. Zou je een hele mooie studie over kunnen houden in zijn geheel. De ogen die weer opslaan naar de bergen, hè, naar boven, naar het koninkrijk van de Heere God. Want daar is hij op dit moment, van waar mijn hulp komen zal. Maar de zon zal ons overdag niet steken. En op dit moment zou de zon ons nog wel kunnen steken. En dan denk ik dat je dat overdrachtelijk ook weer moet plaatsen in de tijd die in de toekomst zal zijn. Dat er geen zon en geen maan meer zal zijn. Dat de Heere God daar is. Dat het nieuwe Jeruzalem daar is. Geplaatst op de fundamenten, op de ruïnes moet ik zeggen, van het oude Jeruzalem. Waar tegenwoordig zoveel om te doen is. Waar de gedoe allemaal daar in het oosten. Maar dat komt allemaal goed, hè. Het is haast niet voor te stellen als je tegenwoordig om je heen kijkt wat er allemaal misgaat in de wereld. Alles loopt anders, alles loopt vreemd, alles loopt bizar. Maar de Heere God is dezelfde. Er is geen schaduw van omkeer bij hem. En daarom is het ook zo goed dat we elkaar hebben, als gelovigen, als broeders en zusters. Dat we ons ook aan elkaar kunnen optrekken, elkaar ook kunnen troosten. We hebben dat ook nodig. Samen te weten dat we verbonden zijn aan de Heere God. Onverbrekelijk verbonden. Ook daarvan is hij de ontwerper en bouwmeester. Niet alleen van het hemels Jeruzalem, maar ook van datgene wat wij hier als gelovigen en samen vormen het lichaam van Christus hebben. Ik denk dat het heel goed is dat we ons dat blijven realiseren. En als de wereld nog weer meer bizar zich gaat ontwikkelen, dan is het goed om dat meer ons dat te realiseren. En ik zie ook zo links en rechts in Nederland overal van die kleine groepjes gelovigen samenkomen op andere plaatsen. Kantines van een bedrijf op een industrieterrein. En mensen die allemaal een klein beetje weggevlucht zijn uit de traditionele kerken, toch bezig willen zijn met Gods woord. Ik hoor het links en rechts dat overal kleine groepjes ontstaan. En ik denk dat een bijna een niet anders kan, dat dit die zaak zo ontwikkelt. Ik ben ook lid van een boekbindclub, hè, van oude grijze mannen die zich bezighouden met het restaureren van boeken en zo. En allerlei leuke dingen, Donald Duckies een boek van maken of oude bijbels restaureren. En dat zijn eigenlijk allemaal ongelovigen, maar ik ben daar langzamerhand in de loop der jaren wel achtergekomen dat ze allemaal stuk voor stuk zijn stuk gelopen op de een of andere kerk. Ze hebben allemaal een of andere kerkelijke achtergrond, ze hebben allemaal heibel gehad, allemaal is iets misgegaan, ze hebben zich gedistanceerd daarvan. Ik vind het heel vreemd dat ik als enige daartussen zit die wel Gods woord geloof, die regelmatig bijbels meeneem van mezelf en van anderen om dat te restaureren, want ja, die jongen die doen niet zoveel aan bijbels. En die vinden dat heel merkwaardig dat in mijn Bijbel ook overal streepjes staan. En onderlijningen staan en verwijsteksten staan en briefjes achterin. Die vinden dat heel vreemd. Dat doe je dan niet. Soms krijgen ze Bijbels binnen die zijn helemaal kapot gelezen. En dan, ja, de eigenaar die wil hem eigenlijk niet missen, maar hebben hem iedere dag nodig. Ook weer zoiets onvoorstelbaars. En dan zeggen ze, ja, kan dat wel snel? Dat begrijpen die mensen helemaal niet. Ik wel, ik heb gelukkig meer dan één. Maar deze ben ik wel erg aan gehecht. Daarom is die ook goud van kleur. Hè? Mooie kleur toch voor een Bijbel? Gouden boek. Maar ik denk dat het goed is dat we dit hebben. Want dit is vast en onveranderlijk. En als er alles verandert in de wereld om ons heen. De hele maatschappij. De samenleving. Leeft niet meer samen. Ik merk dat gewoon bij ons in de straat al. Vroeger was het druk op het fietspad naar het zwembad. En achterlangs. En bij ons in de straat. Er liep van alles. Tegenwoordig is het stil. Ik snap er helemaal niks van hoe dat kan. En toch is het zo. Vroeger als je achter ons huis uitliep het fietspad door, dan moest je altijd even goed naar links en rechts kijken of er niks aankwam. Tegenwoordig kun je rustig oversteken, er rijdt niks. Denk je, hoe kan dat nou? Waar zijn ze allemaal gebleven? De samenleving leeft niet meer samen. En ik heb ook een kaartje geschreven toen we afgelopen oud en nieuw. En daar heb ik daar ook een gedichtje op gezet van de samenleving leeft niet meer samen. En dan de conclusie was van, zullen we daarom nog een keertje gewoon gezellig een nieuwjaarsborreltje komen drinken bij ons? Nou, daar kwam toch nog wel wat respons op. En er waren zelfs een paar mensen bij die zeiden van, ja, is inderdaad zo, we moeten dat wat meer gaan doen. Ja. En hoe het zo komt, ik weet het niet, maar het hoort allemaal bij het begin van de weeën, wat zullen we zeggen. Ik zie een bord aan de kant van de snelweg staan, vlak voor Amersfoort op de A1. Dat staat er sinds een paar jaar en daar staat op, het einde is begonnen. Ja, dat vind ik wel een mooie tekst. Het is wel een intrigerende tekst. Het einde is begonnen. Daar kun je over na gaan denken. En ik denk dat het goed is. Het staat er nog steeds. Ik moet er altijd even naar kijken. Het einde is begonnen. En dan denk ik van, als je nou ongelovig bent, wat zou je dan daarmee doen? Wat zou je dan daarvan denken? Maar ja, eergisteren nog een heel gesprek met kennissen van ons op de andere hoek. Dat zijn ongelovige mensen. Maar die willen toch wel weten, wat gaat er nou gebeuren? En ze weten wel dat wij met Gods woord bezig zijn. En wat brengt de toekomst nou dan? Nou ja, en dan citeer ik maar even gewoon Matteüs 24. U zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentiën, besmettelijke ziektes en zo. En dan zitten ze mee aan te kijken. En ja, dat hebben we wel. Nou, poepoe. Staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat in de Bijbel. En dan staat erbij, en nog is het einde niet. Weet je? En je hoeft er verder niet in te vullen. Maar je ziet dat die mensen verontrust zijn. En dan lees je simpelweg een citaat uit een Bijbel die ze niet eens hebben. En dan denken ze toch van ja, ze herkennen daar wel wat in. En ik merk dat meer, dat mensen verontrust zijn. Ook wel graag willen weten van, wanneer komt de Heer nou terug? Het zou wel leuk zijn, als het morgen was of vanmiddag. Maar ik denk dat het nog wel even gaat duren. Ja, de Heere God doet grootste dingen. En er is geen schaduw van omkeer bij hem. Hè? Ook dat, al die grote dingen die hij in het verleden gedaan heeft. Het voorzien van ons, van een compleet woord, wat zo verschrikkelijk mooi is. Je blijft ervan genieten. Pen en papier erbij, Bijbels namenboek erbij, concordantie erbij. Gewoon even zoeken, iets simpels. Gewoon het woordje zon opzoeken of het woordje moeder opzoeken of whatever. Dus altijd levert het blijdschap op. Altijd levert het iets op waarvan je denkt van, hé, degene die dit op papier gezet heeft, dat is iemand die had er verstand van. Dat is wel mooi. En er zijn er veel meer natuurlijk. Er zijn veel meer mensen die ergens in hun hart nog een latent geloof hebben. Ergens dat er iets is. En dat zijn er meer als wij denken, denk ik. Alleen, ja, er zijn allerlei kerkjes ontstaan en allemaal dikke boeken geschreven en muren om kerken heen en valkuilen en gewoontes en tradities. En ja, dat werkt niet goed samen. In Apeldoorn ook, jaren geleden, toen kreeg ik dat boekje van de gemeente Apeldoorn met alle officiële instanties. Toen telde ik 60 kerken in Apeldoorn. 60. Ja. En wij gaan naar Zeist naar de kerk. Om eens wat te noemen. Typologie van de zon. Ja, Jozef die droomt dat de zon en de maan en de 11 sterren zich voor hem buigen. En ja, de zon dat is naar zijn vader en de maan is naar zijn moeder en naar 11 broers. En in Psalm 84 wordt geschreven over, want de zon, de God, de Heere, is de zon en een schild. Hij is een zon en een schild. Hij verwarmt ons en hij beschermt ons. En dat vind ik een heel mooie gedachte. Wij spreken dan wel vaak met elkaar, dat wij verbonden zijn in Christus. En dat in Christus, dat vind ik altijd een beetje een moeilijk begrip. Je hoort dat wel vaker. En dan ook wel in bepaalde liederen wordt dat gezongen en bepaalde teksten staat er. En ik vind dat in Christus altijd, vind ik altijd lastig, totdat men op een gegeven moment binnenschoot dat er is een Nederlands woord dat heet auspiciën, onder auspiciën van iemand iets doen. Hè? Onder auspiciën van de Verenigde Naties wordt dit en dat ondernomen. Het woord auspiciën is eigenlijk wel een mooi woord. Dat betekent onder de beschermende begeleiding. En dat vind ik, dat past precies bij de Heer Jezus Christus. Wij mogen leven samen onder de beschermende begeleiding, onder auspiciën van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het goede met ons voor. Hij heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Toen was er nog geen zon en geen maan en niks niet. Hij had een plan met ons. Hij heeft dat ook net prachtig in de kleinste details allemaal uitgewerkt. Hij voorziet ons van een compleet ecosysteem wat gestuurd wordt door de zon die hij ook geschapen heeft. En dat geeft hij ons allemaal gratis en voor niks. En we mogen hem daarvoor danken. We mogen ervan genieten. Een dag als vandaag is natuurlijk helemaal schitterend. De zon vanmorgen gelijk al, die was wakker en we hebben ervan gezongen. En ja, ik let er natuurlijk even, we hebben meer liederen gezongen waar het ging over het licht en over de zon. En dat geeft de Heere God allemaal in ruime mate. En hij eist er eigenlijk alleen maar dankbaarheid voor terug. We mogen hem daarvoor bedanken, voor de zon die schijnt, voor de maan die er is en voor de sterren waarin hij zijn grootheid, de dekens van de dierenriem. Natuurlijk zijn het de 12, net als de 12 stammen van Israël, natuurlijk. Maar ook die heeft hij geschapen. En al die dingen die wij ontdekken over de heilzame werking van UV-straling, natuurlijk is dat zo, want de Heere God schiet dat. En dat deed dat met ons in gedachten. Want hij had onze huid geschapen die dan die UV-straling om. Dat heeft hij bedacht zo. Zo werkt dat. Zo werkt dat. En met dat tabelletje wat ik net heb laten zien ook. Dat is dus precies wat ons klimaat betreft. En de zonneactiviteiten die wij niet merken. vijf en een half jaar op, vijf en een half jaar af. Elf jaar, allemaal perioden van 11 jaar. En wij weten, 11 is het getal van de chaos. Denk maar aan carnaval, de 11e van de 11e om 11:11. En de 12 stammen, toen ze er één misten, waren het er 11. En dat klopte niet. 11 is chaos, is incompleet. Het moet 10 zijn of 12. En de zonnevlek heeft een periodetijd van 11 jaar. Dus je weet van tevoren dat het chaos betekent. En het heeft alle invloed op de radioverbindingen, op Portugal. Tegenwoordig heb je niet zoveel radio's meer. Iedereen die heeft een kabel en die heeft internet enzovoort. Maar ik ben nog zo'n heel ouderwets. Ik heb nog een hele partij van die korte golfontvangers en een antenne buiten. En ik vind het leuk om 's avonds laat nog eens even te luisteren. En dan is net dat fenomeen dat je dus Zuid-Amerika kunt horen en Japan kunt horen, gewoon op je eigen radiootje thuis. Dat fenomeen wordt voornamelijk bepaald door het aantal zonnevlekken. Dus op dit moment is de zon, laat het een beetje afweten. Dus als ik 's avonds nu de radio aanzet, dan hoor ik bijna niks. Ja, een paar Europese zenders. Maar toen, een jaar of 30 geleden, woonden wij in Spakenburg. En toen hadden we een enorme zonnevlekkenperiode. Nou, dan had ik iedere morgen, zette ik om 9 uur ongeveer de korte golfradio aan. En dan hoor ik Quito, Ecuador uit Zuid-Amerika. Herald and Christ Jesus Blessings. Dat was HCJB, heette die zender. En die zond 24 uur per dag de evangelisatieboodschap uit. In Engels, Duits, Frans, alle talen. Ook een bijbellezing in special English. Dat was ook heel mooi. Daar las iemand een gedeelte uit de Bijbel, heel langzaam, en alle moeilijke woorden werden vermeden. In special English, voor mensen die dat niet goed verstonden. En het was 24 uur per dag, ging dat gewoon door. En ik kon dat iedere dag in Nederland ontvangen. Ik vond dat leuk. Ik schreef ze een briefje dat ik ze gehoord had, dan kreeg ik een bevestiging terug. Dat hoef ik tegenwoordig niet meer te doen, want de zon laat het afweten. Ik heb ze al in geen 10, 15 jaar meer gehoord. Op welk moment van de dag ook, werkt dat niet. Dat werkt niet. Dat is anders. En die dingen hebben wij geen invloed op. Zo gaat dat. De Heere God heeft het zo geschapen. 5,5 jaar op, 5,5 jaar af. En op die minima hebben we een Elfstedentocht. Bedenk het maar eens. En dat is bekend, hè? Op de site van de KNMI, de Bild, daar staan die gegevens ook, hè? Maar helemaal weggemoffeld onderaan. Maar moet je goed zoeken, maar het staat er wel. En ja, de komst van de dag des Heren. Oh ja, nog even aanbidding van de zon. Natuurlijk is het zo dat in de oudheid de Egyptenaren hadden een zonnegod, Ra, en die aanbaden zij. Want ze hadden ook wel in de gaten dat ze veel aan de zon te danken hadden. Dus zij aanbaden de zon. En natuurlijk gebeurde het dat een koning van Juda, Manasse, nam dat over. En die ging ook zonneaanbidding doen en zo en zo. En Josia schafte dat weer af. Dat wordt overgeschreven in 2 Koningen en zo. En het wordt ook nadrukkelijk verboden in Deuteronomium, de tweede wetgeving, dat de Heere God zegt dat de Israëlieten zich daar niet voor moeten buigen. Dat is niet de bedoeling. Want degene die achter de zon staat en die de zon geschapen heeft, dat is de Heere God. En die verdient alle eer. Dus dat gaat wel eens fout. En de komst van de dag des Heren, ja, de dag des Heren, die dag, daar wordt nog wel wat over geschreven in de Bijbel. En als je leest al die teksten gaat lezen, dan, ja, dan lees je dat zon en maan zullen verduisterd worden. De zon gaat onder, midden op de dag. Er zal geen licht meer zijn. Bijvoorbeeld Jeremia 15 wordt daarover geschreven. En dat zijn niet van die prettige dingen om te lezen, maar ja, zo gaat het wel. En de Heere God is tamelijk expliciet daarin dat de zon en de maan gaan rare dingen doen in de nabije toekomst. Jeremia 15, vers 9. zij die er 7 baren verkommert, zij blaast haar laatste adem uit. Dan komt, haar zon gaat onder als het nog dag is. Zij schaamt zich en wordt rood van schaamte. Dat is, gaat over de dag des Heren. En dan Micha 3, werd verder naar achteren toe. Gaat er, ook, er wordt veel geschreven over dat de zon verduisterd gaat worden in de toekomst. Amos, Obadja, Jona, Micha. Micha 3, vers 6. Ik begin bij vers 5. Tegen de vorsten en de leugenprofeten. Zo zegt de Heere tegen de profeten die mijn volk misleiden, die, als zij met hun tanden kunnen bijten, vrede verkondigen. Wie hun echter niets in hun mond geeft, aan hem verklaren zij de oorlog. Daarom zal het nacht voor u worden, zonder visioen. Het zal duister worden voor u, zonder waarzeggerij. De zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal donker over hen worden. De zienden zullen beschaamd worden en de waarzeggers rood van schaamte. Ze zullen allen hun baard en snor bedekken, want er komt geen antwoord van God. Ja, zo zal dat gaan. En dat kan overdrachtelijk zijn, maar dat gaat zeker ook geestelijk gebeuren. Want er wordt veel geschreven over dat de sterren en de sterrenbeelden en de zon verduisterd zal worden. En dat de aarde in verbijstering achterlaat het. Maar voor hen die de Heere God liefhebben, voor de rechtvaardigen, zal de zon der gerechtigheid in hun harten opgaan. Dat is ook een mooi beeld. Dat de zon van de gerechtigheid in onze harten zal opgaan en is al opgegaan. De komst van de dag des Heeren wordt altijd over gesproken in termen dat is vooral de elementen zullen vergaan, brandende zullen vergaan, de zon zal niet meer schijnen. En dan in de toekomst, ja, de toekomst. We gaan kijken naar de toekomst. En ja, we zien ook wel dat de zon, zoals hij op dit moment op ons schijnt, een klein beetje feller schijnt als in de afgelopen jaren. Het is zelfs zo dat de afgelopen 20 jaar heeft men geconstateerd dat de felheid waarmee de zon schijnt, dus niet het aantal uren, maar de felheid, de zonnebrand noemen ze dat, die neemt ongeveer met 2% per jaar toe. Op dit moment is het ten opzichte van 20 jaar geleden al maar 14% toegenomen. Dus dat is wel iets om in gedachten te houden. Als wij dan zien dat het inderdaad hier en daar wat anders gaat met de natuur. Dat de regenbuien wat heftiger zijn. Dat de droogteperioden wat heftiger zijn hier en daar. Dat heeft daar alles mee te maken. En dat gaat in de toekomst nog wel sterker worden. Volgens de Bijbel. Jesaja spreekt daarover. Jesaja 30. En dat zijn wel schokkende zaken als je dat leest. Maar het zegt, Gods woord zegt het. Dus we gaan het wel lezen. Jesaja. Ja, laat ik maar beginnen bij, ja, gewoon vers 26, pagina 1107. Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon. En het licht van de zon zal 7 maal sterker zijn, net als het licht van 7 dagen. Op de dag dat de Heere de breuk van zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht zal genezen. Ja, dat zijn zaken waarvan ik denk van dat is merkwaardig. Dat wij tot de conclusie komen dat de zon de laatste jaren wat feller is gaan schijnen. En dat het in de toekomst nog eens een enorme stap verder zal gaan. Dat de zon 7 keer zo heet zal worden. Ik zou zeggen, berg je dan. Maar het staat in Gods woord. En ik kan niet tot de conclusie komen dat het alleen maar overdrachtelijk is. Omdat er nadrukkelijk bij staat, net als het licht van 7 dagen. Dus dat is toekomstmuziek voor ons. Dat is niet iets om blij van te worden, maar dat is wel weer datgene waarvan wij zeggen, kijk, de Heere God heeft het bedoelt het zo. Hij laat het van tevoren weten, zodat wij gewaarschuwd zijn. En we zien nu al dat de zon een paar procent per jaar feller wordt. De eenheid die daarvoor gebruikt wordt in de metingen, dat noemt men gewoon de zonnebrand. Je kunt gewoon ook op internet googlen op het woordje zonnebrandmeter en dan kun je een apparaatje kopen, er zit een lens op en dan er zit een wijzertje op en die zegt van de zonnebrand is op dit moment zoveel. En dan kun je dus jaarlijks gebruiken en dan kun je dus kijken of die inderdaad toeneemt. Kun je gewoon kopen. Is niet zo goed bekend. Maar uiteindelijk, dan komt het goed natuurlijk. Maar als de Heere God een plan heeft, dan komt het goed. Ja, als de Heere God tegen Israël zegt van dat ze moeten uitgaan om aan alle volken de grote daden van de Heere God te verkondigen. Hè? Zijn reputatie bekend te maken aan alle 70 volken. Psalm 105 zegt het al. Opdracht aan Israël. Ja, kijk maar om je heen. Israël is daar nog niet tot gekomen. Dat gaat wel gebeuren. In Malachi 1 vers 11 staat van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. Moet je even horen wat daar staat. Van waar de zon opgaat tot waar de zon ondergaat. Dus de hele wereld, de hele kosmos. Zal mijn naam groot zijn onder de heidenvolken. Ja, daar kun je nou ook weer helemaal niks bij voorstellen. Want er gaan er grote dingen gebeuren. Als we met Israël en als je Zacharia 14 daarover leest, dan denk je, dan hou je je hart vast. Maar ja, het is niet anders. Maar dat gaat gebeuren, dat is de toekomst. Blader nu maar even naar Malachi, want er staat in Malachi veel over de laatste periode. De laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Malachi 4 ook. Daar hebben de vertalers al boven gezet bij hoofdstuk 4, verschijning van de zon der gerechtigheid. En daar staat dus zon met een hoofdletter als type van de Heer Jezus Christus. En dan lees ik hoofdstuk 4 vers 1, want zie, die dag komt, brandend als een oven, Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen stoppels worden. En die dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Ja, er moet kennelijk nog genezen worden. Nou, die zal er zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult naar buiten gaan en dartelen als kalver uit de stal. Heb je wel eens gezien? Beesten die weer voor het eerst naar de winter naar buiten gaan. Nou, die hebben schik. Die vinden het prachtig. Die rennen eerst naar de kant van de sloot, maar daar groeien lekkere kruiden die ze willen hebben. En dan worden ze weer een beetje rustig. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Kijk, hier staat ook niet bij dit soort dingen, zegt God. Nee, daar staat de Heere van de legermachten. God is gewoon een soortnaam, maar de Heere van de legermachten, dat is die Yahweh van de legermachten, die de grote machten tot zijn beschikking heeft. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, de grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan op het land. En dan uiteindelijk, dan gaan we natuurlijk naar Openbaring 21, waar een situatie wordt geschetst die ons niet alledaags voorkomt, laat ik dat zo zeggen. Hoofdstuk 21 van Openbaring, waar het gaat over het nieuwe Jeruzalem. Ik vind dat onzagwekkende verhalen, als je ook werkelijk de afmetingen gaat bekijken waar het over gaat. Een stad van 2200 kilometer in het vierkant. En die heeft dan ook 2200 kilometer hoog. Dat is me wat. Maar ja, zo staat het er. En dan, ik lees vanaf vers 9, hoofdstuk 21 vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen had vol van de zeven laatste plagen kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op de grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Dat neerdaalde uit de hemel. Het is ook niet gebouwd op de aarde. In zijn geheel komt die stad zo dus naar beneden toe. Dit is toch buiten alle proporties, als het om menselijke aspecten gaat. Maar de Heere God zegt dat, en daar gaat dat dus zo gebeuren. En dan gaat dat verder naar helemaal beschreven in datzelfde hoofdstuk. Vers 16 staat bijvoorbeeld, en de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met het meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, haar breedte en hoogte waren gelijk. 2200 kilometer. Ongelooflijk. Ik stel me dat voor als een soort piramide. Maar dat is mijn idee. En dan gaat dat verder en vers 21, en de 12 poorten waren 12 parels. En elke poort apart bestond uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. Het Lam, de Heer Jezus Christus, is haar lamp. Dus dan heb je de situatie die ook in Genesis 1 vers 3 staat. Er zij licht en er was nog geen zon. En nu is er ook licht en dat komt van de Heere God. En de zon en de maan zijn niet nodig om haar te beschijnen, want de Heere God is daar. Dat is dan ook weer de situatie. En dan verder, en de naties die zalig worden zullen in haar licht, in het licht van God, wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Dus de koningen van de volken op de aarde zullen licht en heerlijkheid brengen in de stad waar de Heere God op de troon zit. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. Nee, dat is de toekomst waar we naartoe gaan. En de Heer Jezus zegt ook, ik ben het licht der wereld. En dan zegt hij niet, ik ben het licht van Israël. Hij zegt ook niet, ik ben het licht van de aarde. Nee, ik ben het licht der wereld. De kosmos heeft hij daarover. Dat is alles wat de Heere God schiep. Alles, sterrenbeelden, al die grote melkwegen, al die toestanden die er zijn. Alles waar wij dan met verbazing naar boven kijken en we zien het en we kunnen het niet goed plaatsen. Hij is het licht der wereld. Hij is hetgene die het alles geschapen heeft. En dan denk ik, wat is dat geweldig mooi dat wij een God hebben die zo ver boven alles waar wij tegenaan zitten teken staat. En dat geeft, ik word er blij van als ik stukje dingen lees. Dan denk ik van, Heer, geweldig dat u dat kunt en dat u dat doet. En dat u ons van tevoren dat allemaal vertelt. Dat wij mogen genieten van de zon die u geschapen hebt. En dat wij mogen eten van de dingen die u bereid hebt. Dat het allemaal groeit door de zon. En het was uw idee. Hij had ons op het oog en hij verzorgt ons op een manier weergaloos mooi. Alle reden tot grote dankbaarheid. En ik moet u zeggen, als ik dan al die teksten zo op een rijtje zet, dan zeg ik van ja, dat de Heer komt, God komt alleen maar nog groter, nog majestueuzer tevoorschijn. En dat geeft mij moed voor de toekomst. Zoals ik al zei, ik word er blij van als ik dit lees. We gaan de Heere God daarvoor danken. Lieve Vader, we zijn er blij mee als we ons bezighouden met hoe u ons verzorgt. De liefde voor ons. Alle kleine details van de zon die schijnt hier. En wij denken dat het allemaal automatisch gaat. Maar we danken u daarvoor, want u bent de motor die erachter zit, die het bedacht heeft. Die het alles uitwerkt. Die de planten doet groeien, zodat wij kunnen eten. Die de zuurstof geeft, zodat wij kunnen ademen. En we zijn er blij mee dat u ook nog uw woord aan ons geeft. Met zulke prachtige details. Waarin u zichzelf verklaart. En waarin u ook uw plannen bekend maakt voor een nabije toekomst. En het hoeft ons niet te beangstigen, Heer, want we zijn in uw hand. We zijn geborgen in uw hand. We zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. U heeft ons gekocht en betaald, Heer. We hebben een hemelse status als hemelburger gekregen. Hoeven we ook niks voor te doen. Hoeven we het alleen maar in dank te aanvaarden. Zo vertrouwen we ons maar weer aan u toe, Heer. U die 7 dagen in de week, 24 uur per dag beschikbaar bent. Geen keuzemenu, u bent er altijd. Bedank u daarvoor. Bedank u voor uw liefde, voor uw zorg. Zorg met een hoofdletter, zo kennen we dat in de wereld niet. Maar u bent dat. Heer, dank u wel voor uw liefde, voor alles wat u ons geeft. Graag vertrouwen we ons aan u toe. Dank u wel dat we daarop kunnen rekenen, onder alle omstandigheden. Amen. Dan wilde ik nog wel graag dat lied zingen. Ik wandel in het licht met Jezus, dat is lied 63. Het donkere dal ligt achter mij en ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij.